بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد geachte broers en zusters in de islam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij deze tweede les met betrekking tot ulum al-Quran. Ik zal beginnen waar ik de vorige week was geëindigd. En dat is... vorige week heb gehad over de Mekkaanse en de Madinese openbaringen. En dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken tussen de ayas en de suras. En ik was geëindigd vorige week bij het tonen van een sheet, waarbij er een onderscheid werd gemaakt tussen Mekkaanse en Madinese. De kenmerken zijn met betrekking tot deze twee openbaringen. Broers en zusters, kijken wij naar het begin van de openbaring, dan zien wij dat wij hoe dan ook de openbaring moeten onderverdelen in twee delen. Namelijk dat naar gelang de omstandigheden in een bepaald gebied Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepaalde openbaringen heeft gehad. Gedurende de 23-jarige profeetschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn 13 jaren in Mekka geweest en 10 jaren in Medina. Gedurende deze periode heeft de moslimgemeenschap een groei meegemaakt en een ontwikkeling meegemaakt. En vanzelfsprekend zijn de openbaringen gedurende deze periode verschillend van elkaar. Kijken wij naar de Mekkaanse periode, die 13 jaren lang beslag heeft genomen, zie je dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam in Mekka slechts, tussen aanhalingsteken, een boodschapper was of iemand was die moest uitnodigen. Zijn belangrijkste taak in Mekka was het uitnodigen tot de tawhid. Daarom zie je ook dat het een van de meest belangrijke kenmerken van Mekkaanse soeras, dat het thema van de tawhid, de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, heel erg belangrijk is. Vervolgens, waar de nadruk op werd gelegd in Mekka, was het aankomen van de dag des oordeels. De Yawm al-Qiyamah, waarbij dat ook als een soort tashji', als een soort aanmaning was voor de gelovigen, dat de onderdrukking die zij hebben meegemaakt, uiteindelijk op de dag des oordeels door Allah subhanahu wa ta'ala recht getrokken zal worden. En in de Mekkaanse periode was het belangrijkste de iman. Zoals we hier kunnen zien, dat in hoofdpunten de kenmerken van de Mekkaanse openbaringen, de iman, het geloof, de adviezen om moreel en spiritueel karakter op te bouwen, dat is heel erg belangrijk. En dat een van de kenmerken van de Mekkaanse soeras, dat deze soeras of deze ayas korte ayas waren. Verder zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala gedurende de periode in Mekka de mensen nog aanspreekt met o mensen en niet met ya ayyuhalladhina amanu, o jullie die geloven. Soms zijn er ook interne aanwijzingen, ja, vanuit een ayas kan je soms ook zien of het in Mekka of het in Medina is geopenbaard. Verder merk je ook aan de stijl, aan de manier van overbrenging, kort en krachtig, die je raken en die je soms ook schokken. Kijken wij naar de Medinese periode, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam moest emigreren naar Medina, zijn deze thema's nog steeds belangrijk, maar omdat de samenstelling in Medina anders was dan de samenstelling in Mekka, zijn de hoofdthema's nog verder uitgebreid. Tauhid was nog altijd het belangrijkste. Goede karakter was nog altijd het belangrijkste. Ja? Maar we hadden ook te maken met verschillende andere groepen. En dat was, er kwamen mensen vanuit Mekka naar Medina, de muhajirun moesten worden aangesproken. Er waren mensen die in Medina hebben gewoond, dat zijn de ansars, de helpers. Andere mensen die ook vanwege de macht van de islam, die is gegroeid, ja, die ook daaruit is voortgekomen, waren de munafiqoon. Die wilden gewoon een graantje meepikken met de macht van de islam. Dus dan had je mensen die zogenaamd waren gekeerd tot de islam, maar in werkelijkheid geloofden zij niet. En dat waren de huichelaars. Een andere groep die in Medina ook bijkwam, waren de Ahlul Kitab. De mensen van het boek. En daarmee wordt bedoeld de Joden en de Christenen. Je ziet, de samenstelling is anders. En dan zie je ook dat de kenmerken of de thema's die zijn geopenbaard ook anders beginnen te worden. Omdat er een meerderheid was in de samenleving van verschillende soorten groepen, moest er op een gegeven moment een sociale manier zijn van omgang. En dan zie je dat er wetten beginnen te komen. Contracten, hoe contracten moesten worden vastgelegd tussen Ahlul Kitab en de moslims en tussen de profeet en de munafikun, of sorry, tussen de profeet en de joden die waren gekomen en tussen de moslims. Op een gegeven moment moest er een code, een soort wetgeving worden gebracht om elk zijn eigen geloof te kunnen waarborgen. Ja? Dus daarom zie je ook dat er op een gegeven moment wetten werden geopenbaard. Dan zie je ook een ander kenmerk, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vanwege de karakter dat in Medina rust was, er was geen vervolging, dat hij meer tijd had, ja, om antwoord te geven op vragen en dat op die vragen breder kon worden ingegaan. Dan zie je dat de versen ook langer zijn en dan op dat moment begint Allah subhanahu wa ta'ala ook de mensen aan te spreken met ya ayyuhalladhina amanu, o jullie die geloven. Broers en zusters, kennis van de oorsprong van de openbaringen wat in Mekka en Medina is belangrijk, omdat het begrijpen van de Koran daardoor wordt vergemakkelijkt. Het geeft een betere inzicht op de stapsgewijze ontwikkeling van de moslim ummah. Zo zie je dat een ander kenmerk van de Mekkaanse openbaringen, dat toen de mensen van Mekka voor het eerst met de islam in aanraking kwamen, waren er vele ongelovigen en vele van hen geloofden wel in Allah subhanahu wa ta'ala, maar die plaatste tussen hen en Allah subhanahu wa ta'ala vele intermediairen. En dat is dan als antwoord daarop dat Allah subhanahu wa ta'ala dat heeft afgekeurd. Er wordt veel verteld in Mekka over het paradijs, over het hellevuur en haar kwellingen. En sommige versen die redeneerden met diegenen die niet in de wederopstanding in de Yawm al-Qiyamah geloofden. Verder was ook heel erg belangrijk in de tijd van Mekka, dat het bewijs van Allah subhanahu wa ta'ala ook zich manifesteerde in de ayas, in de openbaringen die in Mekka waren geopenbaard. Een ander kenmerk van Mekkaanse surahs is dat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen uitdaagden om met hetzelfde als de Koran te komen. En dat de Koran vanwege haar sublimiteit, vanwege de vorm, vanwege de schoonheid ervan, mensen ook daardoor tot de islam waren gekomen. Als we kijken naar het verhaal van Omar radiyallahu anhu, hoe hij moslim is geworden, is enkel door enkele versen van de Koran te reciteren en dat hij dan inzag dat deze versen goddelijke oorsprong hadden. Aldus in het kort enkele opmerkingen met betrekking tot de Mekkaanse en de Madinese versen en dat het heel erg belangrijk is om de volgorde van deze versen te kennen. Om jullie een voorbeeld te geven hoe belangrijk het is, zal ik hier jullie een voorbeeld geven van de stapsgewijze verbod van alcohol. Zoals jullie weten, het verbod van alcohol heeft bepaalde stappen gekend. Heel in het begin was Rasul sallallahu alaihi wasallam werd enkele vragen gesteld over het gebruik van alcohol en het spelen van dobbelspel. Een soort maizer, een soort wat men in Holland casino speelt. Yeah. En zij vragen jou Mohammed over alcoholische dranken, gammer en gokken, maizer. Zeg in hun is een grote zonde en enkele nuttigheden voor de mens. Maar de zonde van hun is groter dan hun nut. Kunnen wij hieruit concluderen dat gammer verboden is? Is hieruit de conclusie te zien dat gammer verboden is? Nee, want in hun is een grote zonde, maar kennelijk is er nog een klein beetje nut. Wat is het nut ervan? Het nut ervan is bijvoorbeeld dat slechts maar één persoon wint, ja, en de rest verliest. Een heel kleine nut. Of bijvoorbeeld, wanneer mensen alcohol hebben gedronken, krijgen ze een gevoel van moed. Dan kunnen ze bepaalde, zijn hun tongen losser geworden, zien ze zichzelf als sterk. Ja. Dat kan misschien als een soort nut worden gezien, maar over het algemeen, de zonde is groter dan het nut. En dat is geopenbaard in Surat nummer 2, vers nummer 219. Daarna was er nog een tweede openbaring, waarbij op een sterkere manier werd gesproken tegen de gammer. Het wordt de moslims verboden om het gebed te verrichten wanneer zij in een staat van dronkenschap of bedwelming zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, benader het gebed niet wanneer jullie in een staat van dronkenschap of bedwelming zijn, totdat jullie weten wat jullie zeggen. Zie je daarin een verbod? Nee. Dat is niet direct een verbod erop. Wat deden enkele snuggere sahabis? Na salatul fajr dronken ze. En tot enkele uren voor salatul duhr zijn ze gestopt met drinken. Zodat ze voor salatul duhr nuchter worden. Ja? En dat ze dan tijdens duhr in een nuchter staat gingen bidden. En zo werd er dan op een gegeven moment, één keer, is hij niet op tijd. Een van de sahabis is niet op tijd van zijn dronkenschap gekomen. En hij moest tijdens salatul maghrib het gebed leiden. Tijdens het leiden van die gebed moest hij suratul kafirun lezen. Een surat die wij allemaal kennen. Maar waarschijnlijk als je in dronkenschap bent dat je die surat ook door elkaar kan halen. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. O jullie die niet geloven, ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie aanbidden niet wat ik aanbid. Maar hij heeft het helemaal omgedraaid. Ik aanbid wat jullie aanbidden en jullie aanbidden wat ik aanbid. Dus door die dronkenschap heeft hij een soort kalimatul kufr, een soort, ja, de hele essentie waarom Rasul sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd naar de mensheid, is door die dronkenschap, dat moment van dronkenschap teniet gedaan. En daarna is er, zeg maar, resoluut het verbod gekomen. En dat is de volgende verzen. En hier kan je niet eromheen draaien dan te concluderen dat het totaal haram is. O jullie die geloven, voorzeker iedere vorm van alcoholische dranken en gokken, al-ansab, stenen altaren die worden gebruikt voor het offeren van dieren en anderen dan Allah, en al-azlam, dat is een soort vederloze pijlen die werden gebruikt voor waarzeggerij, om geluk of een beslissing te zoeken, zij een gruwelijkheid van shaitaans werk. Vermijd deze gruwelijkheden dus, opdat jullie succesvol mogen zijn. Vermijd deze gruwelijkheden. Iets wat gruwel is, iets wat voorkomt uit het werk van shaitaan, is toch iets wat een gewone normale moslim zoveel mogelijk probeert te vermijden. En dus, zo zie je de stapsgewijze manier hoe alcohol is verboden. En hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en gehoorzaam Allah en de boodschapper Mohammed, en wees op jullie hoede van zelfs de nabijheid van het drinken, gokken of al-ansab, en vrees Allah, als jullie je dan afwenden, weet dan dat het de plicht van onze boodschapper is om de boodschapper, om de boodschap op de duidelijkste manier over te brengen. Dat is Surat Al-Ma'ida, Surat nummer 5, vers nummer 90 tot en met nummer 92. Aldus, broers en zusters, waar ik vorige week was gestopt met betrekking tot de Mekkaanse en de Madinese versen. Vandaag ga ik verder in op de dialecten en de recitaties die we vandaag de dag over de Koran weten. Het Arabisch was in de Arabische Schiereiland de algemene taal. Echter, er was onder de Arabieren een verscheidenheid van dialecten te zien. In sommige gevallen gebruikte iedere stam verschillende woorden voor hetzelfde object. Sommige woorden of sommige stammen bijvoorbeeld zeggen voor het woordje leeuw. Een leeuw, wat is een leeuw in het Arabisch? Al-Asad. Maar bepaalde stammen die noemden de leeuw al-Lijf. Of Hafs. Of Hamza. Dat zijn allemaal andere namen voor een leeuw. In andere gevallen ontstonden verschillen doordat bepaalde letters verschillend werden uitgesproken door klanken verschillen. Er is een incident geweest tussen Omar radiyallahu anhu en al-Hakim, om jullie een beeld te geven wat sommige sahabi's zelfs niet wisten, dat de Koran op een andere manier kon worden gelezen. Omar ibn al-Khattab die vertelt het volgende. Eens gedurende het leven van de boodschapper van Allah hoorde ik Hisham ibn Hakim Surat al-Furqan in de salaat reciteren, en ik bemerkte dat hij het op een andere manier reciteerde dan hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam het mij had geleerd. Dus een verschil, hoe Omar radiyallahu anhu dat heeft gezien. Ik stond op het punt om hem in zijn salaat te pakken, Omar kennende natuurlijk, maar ik speelde het klaar mijn boosheid te beheersen, totdat hij zijn gebed had voltooid. Daarna greep ik hem bij de hals van zijn mantel en zei, wie leerde jou deze soera die ik je net hoorde reciteren? Hakim die antwoordde, de boodschapper van Allah heeft mij op deze manier leren lezen. Omar die zei, je bent een leugenaar, want de boodschapper van Allah heeft het mij anders geleerd dan hoe jij hem reciteerde. Ik sleepte hem vervolgens naar de boodschapper van Allah en ik zei tegen de boodschapper van Allah, o boodschapper van Allah, deze persoon reciteert Surat al-Furqan anders dan hoe jij mij hebt geleerd. De boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala zei, laat hem los, o Omar. En hij zei, reciteer Hisham. En Hisham die reciteerde op dezelfde wijze als hoe ik hem daarvoor had horen reciteren. Toen zei de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala tegen Omar, reciteer Omar. Toen ik klaar was, op de manier zoals hij mij had geleerd, zei de Rasool sallallahu alaihi wasallam, het was op deze manier geopenbaard. Deze Koran is in 7 vormen of in 7 dialecten, sab'atu ahruf, geopenbaard. Dus reciteer welke het makkelijkste voor jou is. Een van de strategieën om de Koran te preserveren in de tijd van Rasool sallallahu alaihi wasallam was, ja, dat ook deze dialecten werden geopenbaard voor bepaalde stammen, opdat het voor hun makkelijker zou zijn om het te kunnen onthouden. Kijken wij in Mekka en rondom Mekka, dan zie je dat er verschillende stammen waren. De hoofdstam was natuurlijk Quraysh. En oorspronkelijk werd de Koran geopenbaard in de dialect van Quraysh. Maar er kwamen mensen van Kinane, er kwamen mensen van Tamim, er kwamen mensen van Saqif, er kwamen mensen van Hawazin, er kwamen mensen van Yemen, en dat waren allemaal stammen die in Arabië aanwezig waren, waarbij ook soms verschillen waren in de uitspraak van bepaalde van de woorden. Deze verschillende vormen geven geen verschillende Koran, omdat Jibril alayhi salam alleen de ayat van de Koran openbaarde die reeds in de Lauh al-Mahfud voorkwam. Want Rasool sallallahu alaihi wasallam zei, wat zei Rasool sallallahu alaihi wasallam tegen Omar? Deze Koran is in 7 vormen of 7 dialecten geopenbaard. Dus op die manier is het geopenbaard zoals Jibril alayhi salam. Dus het is geen verschillende Koran. Jibril alayhi salam die werd gelast de ayat die hij bracht te reciteren in 7 vormen die overeenkwamen met de dialecten van de belangrijkste stammen die rondom Mekka en in Arabië waren voorgekomen. De betekenissen waren allen hetzelfde verklaard. Ja? Het waren alleen maar synoniemen. Ibn Abbas radiyallahu anhu heeft overgeleverd dat Rasool sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, Jibril die reciteerde de Koran aan mij in een vorm en nadat ik het had herzien, vroeg ik hem te reciteren wat hij deed, totdat hij de 7 dialecten voor mij heeft geopenbaard. Maar zo zie je, ja, dus niet alle sahabis, niet alle metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam waren hiervan op de hoogte. Vandaar dat incident die was gebeurd tussen Omar en Hisham ibn Hakim. Vorige week had ik het over de verzameling van de Koran in verschillende perioden. Ja? De verzameling van de Koran in de tijd van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. De verzameling van de Koran in de tijd van Abu Bakr radiyallahu anhu. En de officiële verzameling in de tijd van Uthman. Toen had ik 1 reden opgenoemd waarom Uthman radiyallahu anhu, ja, de Koran als 1 officiële code heeft gemaakt. En dat was vanwege wat? Vanwege de verwarring die was ontstaan, ja, tussen de dialecten. In de tijd van Uthman radiyallahu anhu was de islam inmiddels uitgebreid tot China, Rusland en de Sovjet-Unie en heel Arabië, Syrië, Irak en dergelijke waren inmiddels onder het islamitisch rijk. En deze dialecten, uit onwetendheid, werden sommige dialecten door elkaar gemengd. Sommige van de Arabische stammen begonnen op te scheppen dat hun dialect beter was dan de andere dialect. Ja? En de nieuwe moslims, die geen Arabische tong hadden, die hadden het nog moeilijker. En toen besloot Uthman radiyallahu anhu om de Koran volgens de dialect van de Quraysh als standaard te maken. Een voorbeeld, de openbaring van de Koran in deze 7 verschillende dialecten maakte het reciteren en onthouden gemakkelijker voor de verschillende stammen. Jullie hebben waarschijnlijk ook wel eens gehoord dat soms een imam zegt غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ en soms zeggen ze volgens een andere recitatie عَلَيْهُمْ of عَلَيْهُمُ. Soms bijvoorbeeld bepaalde stammen die zeggen voor het woordje pad, sirat, met een saad, sirat. Sommigen zeggen ziraat. En sommigen zeggen, ja, sirat, met een sin. Met een lange klinker. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld, is het woordje mu'min. En soms hoor je het woordje mu'min. Mu'min. Dus Rasul sallallahu alaihi wasallam die stond toe dat deze kleine uitspraken werden toegestaan, omdat de kern was dat de betekenis erdoor niet veranderde. En bovendien, iedere factor die het onthouden van de Koran zou vergemakkelijken, was zeer belangrijk, omdat eenmaal de Arabische stammen in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam niet echt stammen waren die gingen schrijven, maar meer zich gingen toeleggen op het geheugen. Tot halverwege de khilafatschap van Uthman radiyallahu anhu werden deze 7 vormen gelezen. En vanwege verwarring die het begon te scheppen, heeft Uthman radiyallahu anhu besloten een officiële kopie te maken, en met elke kopie heeft hij een officiële recitator gestuurd om het te lezen volgens de dialect van de Quraysh. Broers en zusters, het opheffen van de andere vormen van dialecten was op geen enkele manier een verlies van enig deel van de Koran. Want dat gebeurde met toestemming en ijma', consensus van de sahabis. Het is ook zo dat als we zouden kijken naar hoe in het begin de Koran werd geschreven, is niet zoals dat nu het geval is met tekens boven en tekens eronder. Dat wordt pas later geïntroduceerd. Ik ben een plaatje tegengekomen van hoe de Koran in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de eerste hijra werd opgetekend. En wie dit voor mij kan ontcijferen, yeah, is echt geweldig. Dus als jullie goed kijken, zo zag de Koran eruit in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Je kan een alif niet van een laam onderscheiden, een ba, een ta en dergelijke. Een sot, een dot kan je niet van elkaar onderscheiden. Een sin en een sheen kan je ook niet van elkaar onderscheiden. Zo zie je dat de Koran, de beste manier om de Koran te leren, ja, is via mondeling. Ja, dat was ook een van de manieren hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam ook zijn sahabis heeft geleerd om de Koran te leren. Deze is by the way vanuit de museum in Tashkent. Dat is in Bukhara. Ja. Het is een exacte replica van een van de vroegste Oosmaanse mushafs. Dus je kan je voorstellen wat voor verwarringen dat meebracht bij de eerste generaties moslims die niet van Arabische afkomst waren. Is het duidelijk dat niet, inshallah? Ja. Pardon? Nee, met Osmani bedoel ik Osman ibn Affan radiyallahu anhu. Niet met de Osmaanse Rijk, Ottomaanse Rijk. Maar omdat het Osman radiyallahu anhu is die tot de codering was gekomen van de officiële Koran, tussen aanhalingsteken, ja, wordt de Koran die wij nu vandaag de dag kennen, de Osmani Mushaf genoemd. Het is niet Turks van de Ottomaanse Rijk, maar van Osman radiyallahu anhu zelf. Een van de? Nee. Dus de mushaf die wij nu kennen is de mushaf al-Uthmani. Zoals dat door Uthman radiyallahu anhu werd gemaakt. Ja? Ik ga nu verder, straks kunnen we verder op vragen gaan, inshallah. Ja? Ik wil nu tot een ander onderwerp overgaan. En dat is een andere wetenschap binnen Ulum al-Quran, de asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul. De aanleidingen tot openbaringen van bepaalde versen in de Koran. De Koran is geopenbaard als een leidraad voor alle tijden, onder alle omstandigheden. Echter, er zijn ayas die op een bepaalde tijdstip in de geschiedenis onder bepaalde omstandigheden zijn geopenbaard als gevolg van gebeurtenissen die voorafging. Deze gebeurtenis die aan de openbaring voorafging is de reden. Dat is de sabab, de aanleiding. En de meervoud van sabab is asbab. En welke boek je ook neemt van over ulum al-Quran, er is altijd een hoofdstuk die heet de hoofdstuk van asbab en nuzul. De reden of de oorzaak of de achtergrond van een bepaalde vers. De tafsir van de Koran is soms niet mogelijk zonder de achterliggende verhaal en redenen van de openbaring te weten. Kennis over de sababun nuzul belicht de aspecten van de verzen en de toepassing van de ayas, zodat de Koran in zijn originele context kan worden geplaatst en het begrijpen van bepaalde versen daardoor gemakkelijk wordt. Er is hier een overzicht van asbab al-nuzul. Ja? De kennis van sabab al-nuzul die helpt ons om de Koran in zijn originele context, dat de Koran niet is geopenbaard in een vacuüm, maar onder bepaalde omstandigheden. Ja? Het vermijdt verkeerde interpretatie. Bijvoorbeeld in surat nummer 5, vers nummer 93 is er een ayah waarbij Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat het niet erg is wat je ook maar eet en wat je ook maar drinkt, zolang je maar gelooft. Is dat het geval? Maar er zijn toch gevallen, recente gevallen ook, ja, dat mensen deze ayah zijn tegengekomen en ze zeggen, geloof is in het hart. Je kan eten wat je wil, je kan drinken wat je wil, want God zegt in deze ayah, het is niet erg op de gelovigen wat ze ook maar eten en drinken, zolang ze maar geloven. Kijken wij bijvoorbeeld, kijken wij echter naar de aanleiding van openbaring, dan zien wij, ja, dat deze Koran werd, of wat deze ayah werd geopenbaard, nadat gamer verboden was, vroegen enkele sahabi zich af, oh maar Abdullah was gestorven, toen dronk hij nog. Ja, of Mustafa was gestorven, toen dronk hij nog. Hoe zit het met hem? Ja, toen zijn ze met deze vraag naar de profeet sallallahu alaihi wasallam gekomen en ze zeiden, o profeet, zij waren nog in staat van het drinken van gamer en dergelijke, rust er op hun zonde, toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze vers geopenbaard. Ja? Zolang zij maar in die tijd geloofden, omdat het voor die tijd nog niet verboden werd, ja? En dat geldt ook dan, hier kan je ook, zeg maar, een conclusie trekken, ja? Iemand die iets uit onwetendheid doet, kan soms, ja, geëxcuseerd zijn van bepaalde straffen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ook om verkeerde interpretatie te voorkomen, een ander voorbeeld. Er is een vers in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Aan Allah behoort het oosten en het westen. Waarheen jullie ook wenden, daar is het aangezicht van Allah. Voorwaar, Allah is alomvattend, alwetend. Zou de reden van deze ayah niet bekend zijn, waarom het is geopenbaard, dan zou het als bewijs gebruikt kunnen worden om te zeggen dat het niets uitmaakt in welke richting wij de salaat verrichten. Ja, want Allah zegt, het oosten en het westen is van mij. Is van mij. Waar jij je ook richt, daar zal jij mijn aangezicht vinden. Sommige mensen hebben deze ayah geïnterpreteerd als te zeggen van, het maakt niet uit waar jij bidt, welke gezicht, oosten, westen, kibla of geen kibla. Overal, ja, is het aangezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar we weten allemaal dat het gebed van een moslim is niet geldig. Ja, wanneer die bewust weet, of wanneer die bewust, zeg maar, de richting van de kibla vermijdt. De reden en de situatie waaronder deze ayah is geopenbaard, laat zien dat deze ayah slechts van toepassing kan zijn in heel bijzondere situaties. Deze vers heeft alleen betrekking op situaties zoals die waarin de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam zich bevonden, namelijk dat ze door omstandigheden niet konden bepalen wat de richting van de qibla was. Hun salaat was dus nog geldig en hoefde niet opnieuw gedaan te worden. De reden van openbaring was, zoals in een overlevering, op een donkere nacht wilde een groep sahabis die op reis waren het gebed verrichten. In de woestijn, nacht, geen sterren, geen maan. Je weet niet waar oosten, waar westen is. En de tijd voor salaat is aangekomen. Maar omdat het zo donker was, konden ze de richting van de qibla naar Mekka niet bepalen. Desondanks verrichten zij toch hun salaat. Later bleek dat ze naar een verkeerde richting hebben gebeden. Subhanallah. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte werd gebracht, bleef hij stil en gaf geen antwoord totdat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geopenbaard en aan Allah behoren het oosten en het westen, waarheen jullie je ook wenden, daar is het aangezicht van Allah subhanahu wa ta'ala, voorwaar hij is alomvattend, alomwetend. Zo zie je het gevaar dat wanneer je de Koran gaat interpreteren zonder de achterliggende context ervan te begrijpen, dat je dan tot verkeerde conclusies zou kunnen komen. Bijvoorbeeld een conclusie die sommige ulama's uit deze ayah hebben kunnen trekken is, iemand die bijvoorbeeld in een boot zit, ja, en hij weet niet welke richting de qibla is, of je zit in een vliegtuig, of je zit ergens in de bergen, en je hebt geen kompas, ja, dan bid je in de richting van waar jij het gevoel hebt dat daar de qibla is. En als achteraf blijkt dat die richting niet verkeerd is, dan is deze ayah op jou van toepassing. Alhamdulillah. Een vers, hier zie je dat een vers die vanwege een specifieke gebeurtenis is geopenbaard, kan dus ook voor verschillende situaties worden toegepast. Er zijn verschillende redenen waarom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam een bepaalde vers geopenbaard krijgt. Er zijn verschillende redenen waarom Rasul sallallahu alaihi wasallam een openbaring krijgt. Is duidelijk, hè? Ja? Ja. Er zijn verschillende redenen. Een van de redenen is een reactie op een gebeurtenis of een algemene situatie. Een andere reden waarom een vers wordt geopenbaard aan de profeet sallallahu alaihi wasallam was een antwoord op een vraag die door iemand aan de profeet sallallahu alaihi wasallam is gesteld. En er zijn ook andere redenen die ik niet allemaal heb opgenoemd, maar dit zijn twee van de meest belangrijke of bekende redenen. Het eerste voorbeeld, een reactie op een gebeurtenis. Toen Rasul sallallahu alaihi wasallam de opdracht kreeg, toen hij nog in Mekka was om de da'wa in het openbaar te verrichten, om de mensen niet in het geheim uit te nodigen, maar openlijk uit te nodigen, beklom hij op een dag een van de heuvels nabij Safa en hij riep ze allemaal en hij zei, ik ben hier om jullie allemaal, ja, hij had ze allemaal bijeengeroepen en hij zei tegen hun, als ik jullie zou vertellen dat een vijand van jullie achter de bergen jullie vandaag of morgen zouden aanvallen, zouden jullie mij dan geloven? Ja, zeiden ze allemaal. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, ik ben hier om jullie allemaal van een verschrikkelijke straf te waarschuwen, die jullie straks te wachten staat. En een van de medestanders was Abu Lahab, die werd zo boos en hij zei, tabban laka ya Muhammad. Mogen jij vergaan, o Mohammed? Heb jij ons hiervoor bij elkaar geroepen? En vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala de volgende vers geopenbaard, of de volgende surah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ja? Vernietigd zijn de handen van Abu Lahab, en vernietigd is hij, zijn bezit en wat hij voortbracht baat hem niet. Je ziet dat deze sura heeft een sabab, een reden. En eigenlijk kan je ook uit deze sura direct concluderen of het een Mekkaanse of een Madinese is. Waaruit kan je dat concluderen? Kort en krachtig, behalve dat, maar ook Abu Lahab. Ja, Abu Lahab, die leefde alleen in Mekka. Die was al, zeg maar, gestorven, nadat Rasul sallallahu alaihi wasallam in Medina was, was hij al gestorven. Dus sommige namen kunnen, als het ware een interne aanwijzing geven dat deze sura in Mekka of in Medina is geopenbaard. Soms, bijvoorbeeld, praat Allah subhanahu wa ta'ala over Badr. Dan kan je ook een conclusie daaruit trekken dat deze sura in een Medinese sura is. In deze sura wordt het lot van Abu Lahab beschreven. Wiens echte naam is Abdul Uzza. Een ander voorbeeld. Dat een sababu nuzul naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of een algemene situatie. Is de vers in surat al-Baqarah, vers nummer 158. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-bayta wa itamara fala junaha alayhi. أن يتوف بهما ومن تتوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Voorwaar, Safa en Marwa behoren tot de aan Allah gewijde tekenen. Wie dan de Hajj of de Umrah verricht naar het huis, de Kaaba, het is geen zonde als hij tussen beide Safa en Marwa loopt. Urwa heeft overgeleverd dat Aisha, dat onder de enkele Arabieren mensen waren die pas moslim waren geworden, uit eerbied voor de vroegere God, die in de buurt van Safa en Marwa waren, Al-Manat, ja, geen sa'i wilde doen tussen Safa en Marwa. Er stonden ook nog enkele beelden tussen deze twee heuvels. Allah subhanahu wa ta'ala liet toen vanwege deze situatie de bovengenoemde vers op de profeet sallallahu alaihi wasallam neerdalen, dat het niet erg is om de sa'i te doen tussen Safa en Marwa. Een ander voorbeeld, een openbaring kan ook neerdalen als gevolg van een vraag die aan de profeet sallallahu alaihi wasallam is gesteld. Op vele gelegenheden stellen de moslims vragen aan de profeet sallallahu alaihi wasallam aangaande het geloof en de islamitische manier van leven. Jabir ibn Abdullah werd eens door de profeet sallallahu alaihi wasallam bezocht en Abu Bakr. Jabir was heel erg ziek. De profeet sallallahu alaihi wasallam, toen hij kwam bij Jabir, trof hem bewusteloos aan. En Rasul sallallahu alaihi wasallam die vroeg toen om water, deed de wudu, deed de kleine wassing en besprenkelde vervolgens het gezicht van Jabir met een beetje water, waardoor Jabir radiyallahu anhu weer bewust werd. Vervolgens vroeg Jabir radiyallahu anhu, hij zag zijn dood nabij komen en zegt, ja Rasulullah, wat moet ik nalaten? Ik heb zoveel rijkdommen, wat moet ik nalaten? En Rasul sallallahu alaihi wasallam die bleef stil en die gaf geen antwoord. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala de volgende vers heeft geopenbaard met betrekking tot nalatenschap, tot erfenis. En dat is surat nummer 4, vers nummer 11. Deze sura is geopenbaard als antwoord op de vraag van Jabir radiyallahu anhu. Dus dat is ook een van de sabab an-nuzul, de aanleiding tot openbaring. En de vers gaat als volgt. Allah heeft met betrekking tot de erfenis aan jullie kinderen voorgeschreven, een man, een gedeelte gelijk aan het gedeelte van twee vrouwen. En als er alleen vrouwen zijn, twee of meer, dan is er voor hen 2/3 voor wat hij nalaat. En als er 1 vrouw is, dan is er voor haar 1/2. En tot het einde van deze aya wordt in details uitgelegd hoe de nalatenschap moest worden geregeld door de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Een andere situatie waarbij de Rasul sallallahu alayhi wa sallam als asbabun nuzul een openbaring heeft gehad. Thabit heeft overgeleverd dat Anas, dat het bij de Joden van in Medina het een gewoonte was, dat als een vrouw menstrueerde, er niet samen met haar werd gegeten, en dat haar man ook niet in hetzelfde huis met haar bleef, totdat haar periode voorbij was. Dat heb je ook nog steeds in sommige Afrikaanse landen. Ja? Ik weet ook bijvoorbeeld in Suriname bepaalde stammen of bepaalde leefgemeenschappen in het binnenland, dat wanneer een vrouw in haar periode zit, ja, dat een speciaal huisje voor haar werd gebouwd, en dat ze dan daar gedurende haar periode moest blijven, en dat ze geen enkel contact mocht hebben met haar man, en dat ze ook niet mocht koken en dergelijke. En dat was ook een gewoonte bij de Joden toen in Medina, en enkele van de Arabieren die namen deze gewoonte over, en ze gingen toen naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en ze vroegen, o profeet, hoe zit het met de mahil? Hoe zit het met de vrouw die in haar periode zit? En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die bleef stil totdat de volgende vers is geopenbaard. En veelal zie je ook dat wanneer een vers begint met yas'alunaka, zij vragen jou, dan moet je weten dat die vers naar aanleiding van een vraag is geweest van een of andere sahabi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. En zij vragen jou, o Mohammed, over de menstruatie. Zeg, dat is een onreinheid. Vermijd daarom seksueel contact met de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nader hen niet totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich gereinigd hebben, dan mogen jullie tot haar komen, zoals Allah dat jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvolen lief. En Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft ook een commentaar gegeven op deze aya. Hij zegt, doe alles met haar, behalve de geslachtelijke gemeenschap. Hier zien we ook dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soms ook dezelfde aya uitlegt. Dat is ook een voorbeeld met betrekking tot de sabab an-nuzul. Een ander voorbeeld als laatst is ook vanwege een situatie van 1 bepaald persoon die later als algemeen werd gezien. Er was een pelgrim en wanneer je een pelgrim bent, mag je bepaalde dingen niet doen. Bepaalde handelingen mag je niet verrichten, zoals het dragen van parfum, nagels knippen, geslachtelijke gemeenschap, zolang je in de ihram bent, het jagen op wild en het knippen van je haar. Wie een van deze regels overtreedt, heeft zijn ihramstaat geschonden. Ja? Waardoor wanneer je deze ihramstaat hebt geschonden, moet je dan als het ware een soort boetedoening voor doen. Echter, er was een sahabi, Ka'b ibn Ujra, die zei dat een vers vanwege zijn situatie aan de profeet sallallahu alaihi wasallam werd geopenbaard. Deze goede sahabi die had last van luizen. Heleboel luizen. Ja, dat hij zijn haar helemaal moest wegscheren van zijn hoofd. Maar voordat hij dat deed, ging hij naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg, ja Rasulullah, dit is mijn geval, dit is mijn probleem. Wat moet ik doen? Toen zei Rasul sallallahu alaihi wasallam, scheer alles en compenseer het door 3 dagen te vasten, of een offer te geven, of 6 arme mensen te eten gegeven, voor elke arme persoon een sa, dat is een maat die, van ongeveer 2,5 kilo. En vervolgens wordt de volgende aya geopenbaard, en verricht de hajj en de umra voor Allah, en indien iemand dan verhinderd is, met andere woorden, hij moest zeg maar in noodgeval iets doen, door zijn haar te scheren, laat die dan een offerdier slachten dat gemakkelijk te vinden is en scheer jullie hoofden niet totdat het offerdier zijn slachtplaats heeft bereikt. Maar voor wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft dat hem last bezorgt, is er een fidya, een vervangende plicht. Het vasten, of het voeden van armen, of het slachten van een offerdier. Hier zie je dat de sabab al-nuzul specifiek is voor deze meneer. Zo zijn er nog een heleboel voorbeelden, broers en zusters in de islam, met betrekking tot de sabab al-nuzul. En met deze voorbeelden heb ik één ding duidelijk willen maken, dat bij de tafsir, bij de uitleg van de Koran, het heel belangrijk is, ja, om van elke vers, of van zoveel mogelijk versen te weten, wat de reden van openbaring is. Een ander onderwerp met betrekking tot ulumul Koran, wat niet in jullie stencil voorkomt, is een nasikh wal mansoog. De openbaringen van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals opgeschreven in de Koran, hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Ja? En nasikh en mansoog, dat zijn de versen die andere versen opheffen. Ja? Of bepaalde versen die later zijn gekomen, die eerdere versen opheffen en teniet doen. In de Koran wordt er gesproken over religieën, de andere religieën. Er wordt gesproken over de geschiedenis, verhalen van profeten. Er wordt gesproken over de dag des oordeels, de paradijs. Ja? En dit zijn de constante dingen. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de paradijs er zo uitziet, zal je geen ander vers vinden. Nee, het ziet er niet zo uit. Of wanneer Allah subhanahu wa ta'ala praat over de geschiedenis, wat de andere profeten hebben meegemaakt in hun periode, zal je niet een ander vers vinden die zegt van nee, zo was het niet. Ja? Er zijn bepaalde dingen die constant zijn, zoals de tawhid van Allah subhanahu wa ta'ala, het paradijs, het geloof. Wat betreft de geloof, dat zijn constante dingen. Ja, het geloof en het ongeziene en dergelijke, waar nooit een vers daarna zal komen om het teniet te doen. Echter, er zijn wettelijke regelingen vanwege de omgang en vanwege de ontwikkeling van de islamitische gemeenschap, dat bepaalde wetten die eerder waren geopenbaard, teniet worden gedaan door andere wetten. En dat is wat men noemt de nasikh en mansoog. Het kan betrekking hebben op halal en haram. Sommige dingen kunnen in het begin halal zijn en daarna haram. Kijk maar naar het voorbeeld van de gammer. Dat is een stapsgewijze manier om iets, zeg maar, haram te maken. Maar soms kan iets in het begin een haram zijn en daarna halal zijn. De essentiële boodschap van de islam is altijd hetzelfde wat betreft de aqida. De Arabische woorden nasikh en mansoog zijn beide afgeleid van het stamwoord nasagha. Het betekent opheffen. Het betekent verwijderen. En het betekent vervangen. Nasikh is dan de opheffende tekst. De mansoog is dan de tekst die is opgeheven. Het komt erop neer dat een eerdere regel, een eerdere wet, door een latere regel wordt vervangen. Deze termen verwijzen naar bepaalde delen van de openbaring van de Koran. Het komt erop neer, nogmaals, het vervangen van een eerdere wet door een latere wet. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook hierover in de Koran, welke vers wij ook afschaffen of doen vergeten, we brengen er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah macht heeft over alle dingen? Dus het is ook vanwege de gratie, vanwege de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij bepaalde dingen soepeler maakt voor ons. Ja. Dat is surat nummer 2, vers nummer 106. Toen de boodschap van de islam werd gepresenteerd, werd aan de Arabieren, was dat voor de Arabieren iets nieuws. En het moest dus in stadia worden gepresenteerd. De Koran bracht belangrijke grote veranderingen langzaam tot stand, om zo de mensen te laten wennen aan nieuwe voorschriften. Kennis van nasig en mansoeg is belangrijk, omdat het betrekking heeft op het juist en precies toepassen van de wetten van Allah. Het heeft voornamelijk betrekking op rechtsgeldige openbaringen, op wetten en niet op de aqida. En nasig en mansoeg die helpt bij het verklaren van de Koran, bij de tafsir. Nasig en mansoeg die helpt bij het begrijpen en toepassen van de islamitische wet, de hukm. Het geeft ook een licht van de historische ontwikkeling van de islamitische wettelijke code. En het helpt om de directe betekenis van een ayah te begrijpen. Uitleg van de Koran is niet acceptabel van een persoon die geen kennis heeft van nasig en mansoeg. Een van de voorwaarden van een mufassir, iemand die de Koran uitlegt, is dat de kennis van nasig en mansoeg bij die persoon heel erg groot moet zijn. Ja, dus nasig is de laatste vers, de vers die een vorige vers verwijdert. En mansoeg is de verwijderde vers, of de verwijderde regel. Ja? Nasig is de vers die verwijdert, en mansoeg is de vers die is verwijderd. Er zijn manieren. Ja, de enige manier om te weten wanneer een ayah mansoeg is, is natuurlijk via de overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, of van de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus deze kennis is niet een kennis die komt uit conclusie, maar het moet, ja, via de profeet of via de metgezellen zijn, omdat die weten onder welke omstandigheden een vers is geopenbaard. Een andere manier is via de ijma', dat is de consensus. Wanneer de ulama's van de umma het mee eens zijn dat een bepaalde vers mansoeg is, opgeheven is door een andere vers, ja, is dat ook een legitieme manier om te weten dat bepaalde versen mansoeg zijn door andere versen. Aldus, broers en zusters, voor vandaag. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk heel kort de hele wetenschap van Koran als het ware in grote lijnen aan te geven. En hiermee besluit ik dan deze les met betrekking tot Ulum al-Quran. En bij deze laat ik... Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nog een papiertje.